Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant, zoals ik in een lang vervlogen tijd gewoon was te doen. Ik zit thuis onder de hoogslaper van mijn dochter en van hieruit spreek ik 2 keer per week met de buitenwereld om te delen hoe het met ons is. Vandaag bel ik niet. Ik heb afgesproken met cabaretière Sanne Wallis de Vries op een terras in Amsterdam om te praten over het leven, maar ook over de actie die zij is gestart om de kleine theaters in Nederland, die inmiddels in een zeer nijpende situatie zitten, uit die nijpende situatie te halen, te kijken of er iets voor ze gedaan kan worden. Daar wil ze de politiek voor mobiliseren. Luister naar mijn ontmoeting met Sanne Wallis de Vries.
Het Crea Café. Ik had verwacht dat het hier bomvol studenten zou zitten.
Ja, dat dacht ik eerlijk gezegd ook. Ik was heel huiverig om hier af te spreken, want ik dacht, het is hier een gekkenhuis, maar dat is helemaal niet zo.
Nee.
Ik hoor ook allemaal vogeltjes fluiten.
Ja. Ik hoorde net zelfs de voetjes van een eend, de flapjes.
Het is hier zo stil dat je zelfs de flapjes van een eend. We zitten hier wel prins heerlijk, hè, Sanne?
Ja, dit is eigenlijk heel goed, hè? Midden in Amsterdam.
Aan het water.
Groen, plantagebuurt, groen.
Ja.
Waar jouw moeder vroeger natuurlijk, de plantage.
Ja, dat is hier wel een klein eindje vandaan.
Daar. De Roetestraat uit.
Ja. Ja.
Maar ja. Ik wacht gewoon tot jij iets...
Nou ja, ik zei het je net ook al dat ik het gevoel heb dat we in zo'n schijnrealiteit leven. Omdat het zo'n heerlijke lente en zo... Of heerlijk, het is natuurlijk ook weer te warm. We moeten ons ook weer zorgen over maken. Maar goed, qua temperatuur is het toch wel een hele aangename lente en zomer geweest.
Zeker.
Waardoor die hele toestand waar we in zitten ook weer heel draaglijk was. Omdat we gewoon allemaal zo het hele leven naar buiten hebben verplaatst.
Ik vond op een gegeven moment zo raar dat je echt in april of zo... was dat volgens mij dat je talkshows had met hele bruine hoofden al. Ja. Gewoon omdat niemand verder naar zijn werk ging. En allemaal op zijn balkon zat. Maar dat was een hele rare tegenstelling. Dus ik had het over dodelijke virussen en aantallen op de IC.
Ja.
Maar dan allemaal zo'n vakantiekleur.
Iedereen zag er blakend uit. Ja. En hoe ben jij de afgelopen maanden doorgekomen?
Nou... Het gekke is, doordat het nu weer een beetje soort van... dat sommige dingen weer gaan beginnen of weer open gaan... dat ik het heel snel vergeet. Dus ik sprak laatst iemand die zei... mijn zangleraar namelijk, bij wie ik echt maanden niet ben geweest... expres, omdat ik gewoon echt dacht... ik ga echt niks riskeren.
Nee, je wilde niemand zien eigenlijk.
Nou, en liever niet, hè, als het niet hoefde. Ik dacht, ik ga het gewoon niet riskeren. Je weet het maar niet. En ik trok het ook heel goed. Dus ik heb echt heel clichématig... de kasten opgeruimd. Ik heb mijn strijkgoed verzameld. Ik heb dingen weggegooid. Allemaal dat soort dingen. Zoals heel veel mensen. En ik vertelde dus aan mijn zangleraar. Want die was een van de mensen die het heel sneu voor mij vonden. Dat mijn tournee na 1 voorstelling na de première moest ik afkappen. Dus ik heb hem 1 keer gespeeld. In volle glorie. In Naaldwijk. En toen op weg naar kamp hebben we echt een U-turn gemaakt. Toen was die persconferentie. We mogen niet meer dan 100 mensen in de zaal. Nou, er waren geloof ik 110 kaarten verkocht. Dus we hadden de 10 mensen naar huis kunnen sturen, maar we hebben het niet gedaan. En toen was nog een tijdje de gedachte... we gaan gewoon in juni de voorstellingen van mei en april inhalen.
Ja.
Dus ik heb eigenlijk in het begin verschoven de hoop steeds.
Ja.
En ik had ook dat ik in het begin het wel lekker vond. Dat ik moet nou eindelijk een keer onthouden als ik in première ben gegaan. 1 weekje vrij voordat ik weer
doorga.
Ik ben altijd zo kapot van alles. Want dan zit ik in een rush en dan wil ik het af hebben. Een rush. En ik heb echt bij deze voorstelling nog tot aan de avond voor de première hebben dingen omgegooid. En het was allemaal ook precies goed. Maar toen was ik daar natuurlijk en van het werken eraan en alles tegelijk willen doen. En publiciteit maken. Dus ik dacht dat moet ik goed onthouden volgende keer. Want ik heb in het begin enorm geslapen. Ik was gewoon zo moe. Nou, dat was allemaal heel fijn eigenlijk. En mijn kinderen waren heel blij en we waren allemaal thuis. En in het begin was het nog, wist je gewoon niet waar je aan toe was. Dus toen heb ik dat ongewisse maar gewoon omarmd.
En dat bleek je te kunnen.
Vooral...
Ben jij een control freak van jezelf of niet?
Nou, ik vind het wel fijn, geloof ik. Maar dat is natuurlijk ook zo mijn werk geworden. Dat ik zelf bepaal wat ik doe.
Mm-hmm.
En dat vergeet ik wel eens als ik dan met mensen moet samenwerken. Of als ik van iemand anders afhankelijk ben. En het gaat niet zoals ik wil of niet op mijn tempo. Dan merk ik opeens, wat ben ik dat ontwend. Ik ben helemaal niet gewend aan samenwerken. Dus ik denk altijd dat ik helemaal niet zo control freak ben. Maar ik heb er gewoon een ander beeld bij. Dat vind ik vrouwen met hun haar op orde en nooit een scheur in hun kleren. En die van
dat
minuut
heb je
op
allemaal
minuut
wel. Je haar niet op orde en een scheur in je kleren.
Dat heb ik allemaal wel, ja. En ik heb ook wel van minuut op minuut
Maar je
vormen.
Bent misschien meer eigenzinnig dan een control freak.
Nou, Nee, ik denk dat een control freak is dat je beheerst wat je doet.
Ja.
En dat je dat dus zelf bepaalt. Dus in die zin ben ik het wel. Maar ja. Ik heb er gewoon altijd een ander beeld bij.
Ja, precies. Maar toen alles je uit handen werd geslagen, een paar maanden geleden, toen bleek je daar toch heel goed mee om te kunnen gaan.
Nou, toen bleek ik in ieder geval met de gedachte dat ik de draad weer snel op kon pikken. Ja. Daar kon ik mee omgaan.
Ja, het was een soort naïeve gedachte. Misschien bij mij ook wel. Dat kan me echt niet herinneren.
Nou, ik heb gewoon overlegd.
Dat het allemaal een paar weken later weer gewoon zou gaan beginnen.
Ja, dat kon ook. Er waren echt, het was gewoon totaal ongewis. En de impresariaten, die hebben dan zo'n branchevereniging. En die hebben heel de tijd overlegd. En die hebben dan naar onze artiesten moeten communiceren wat er nu weer uitkwam. En dan weer wachten op de volgende persconferentie. En dan weer een vergadering. En dan weer naar ons. Nou, zo is het 2 of 3 keer gegaan. En het werd elke keer maar opgeschoven. En na 1 persconferentie heb ik op een gegeven moment was ik in de keuken. En ik was ontzettend blij eigenlijk met hoe het thuis ging. En mijn oudste die zit in het jaar voor de eindexamen. En die kon ik goed helpen. En de jongste had elke dag online les. En mijn man kon ermee leven dat hij thuis was, want hij is cameraman. En opeens stond ik in de keuken en ik hoorde dat de theaters dicht bleven tot aan de zomer. En toen opeens stroomden de tranen over mijn wangen.
Echt?
Ja. Toen vond ik het... Opeens zakte ik er helemaal doorheen. Toen dacht ik, goddomme. Ik zie de hele... Maar ook alles, weet je wel. Het hele theaterlandschap. Ik zag alles wat eerst nog een soort oplosbare puzzel leek. Met wat gaten her en der, weet je wel. Oké, sommige dingen sneuvelen dan, dat dan niet. En ja. Dat kan misschien naar de zomer. Opeens viel ook dat kaartenhuis gewoon helemaal in elkaar.
En wat was dan dat diepe gevoel wat je had? Waar zat dat verdriet precies?
Nou, ik denk toch in je... Gewoon in je werk. In dat je werk niet kan doen. Dat je niks kan. Dat je niks mag.
Dat je werk eigenlijk even niet meer bestaat.
Ja. En dat is natuurlijk toch een groot deel van wie ik ben. En ook gewoon los daarvan is het een structuur in je leven. En heb je normaal contact met mensen. Ik bedoel, dat hele binnenzitten is natuurlijk zo oneigenlijk als de pest. Het is haaks op het leven of zo. In een mensenleven wil je toch je tot andere mensen verhouden. Hoe lastig het vaak ook is. Maar je wil toch helemaal niet, als je een beetje normaal bent en niet te veel aandoeningen hebt... Dan wil je toch de hort op. En je
aan de
wil
slag.
Toch dingen doen. Je wil aan de slag. En je wil je talenten benutten. En zeker iets wat je gemaakt hebt laten zien.
Ja.
Tenminste, dat was bij mij zo.
En je staat nou eenmaal je leven lang al in dat theater.
Ook nog eens, ja. Ja. En ik was heel... Nou, bijna... Ik was er blij mee. Maar ik was echt wel ook wel bijna trots op deze. Van, ik heb er heel hard voor geknokt. Ik heb echt ruzie gemaakt met mensen. Met de regisseur. En met de muzikanten. En thuis ook. Op een gegeven moment zei ik... Nee, dit is wat we gaan doen.
Je hebt ruzie gemaakt?
Ik heb, ja...
Oh ja?
Toen dacht ik, wat zou dat nou zijn?
Ja, en? Wat was het antwoord daarop?
Heel veel mannen zeggen de overgang, dat het mijn overgang is. En dat vond ik zo vervelend dat ik heb besloten dat het niet is.
Oké. Okay.
Maar dat er gewoon mensen niet van mij kenden, dat ik zei, ik wil het zo doen. En dan kreeg ik, oké, maar we kunnen ook, en zei ik, nee, ik wil het dus zo doen. En dat ik bijna, in mijn vorige show had ik de grap, wie zijn kop staat er nou op de poster? Als zij er doorheen gingen praten of zo. Maar nu had ik gewoon af en toe zin om het serieus te zeggen. Wie zijn naam staat er nou op te geven? Wie zijn kop staat er nou op de poster? Ik zeg, ik wil het zo. Wat is het nou voor rare reactie?
Maar
dat je dan
dat nieuw, was dat nieuw voor je dat je dat zo resoluut?
Ja, dat ik zo heftig...
Ja?
Ja, maar ook dat ik daarna dan altijd zo heftig werd. Dat ik zo kwaad werd. Ja. Ik was zo kwaaiig heel de tijd. Ik snapte ook niet dat niemand mij snapte. En het verpand is nu serieus, Gijs, dat ik dat er allerlei thema's in mijn voorstelling zitten en zaten in kom... die nu continu opspelen. Dus vooral op een gegeven moment heb ik het over... Als andere mensen je vertellen wie er bij wij horen en bij zij horen... die mensen vind ik pas eng of daar ben ik pas bang voor. Dat zeg ik op een gegeven moment. Dat klinkt nu heel sentimenteel, maar ondertussen ben ik maar aan het omkleden.
Leg dat eens even uit.
Nou, ik vind zo het hele concept wij, wie zijn wij... waarvan ik later weer las dat het ook het thema was van het Holland Festival. Dat wist ik helemaal niet. Maar wie behoort er eigenlijk bij wij? Als je daarover na gaat denken, is best een interessante vraag. Wie vind je dat bij wij hoort? Vind ik dat alle vrouwen dat zijn? Vind ik dat alle witte mensen dat zijn? Dus allemaal gebaseerd...
Ik denk dat dat per situatie verschillend is.
Nou, dat vind ik al een heel interessant antwoord. Ik denk inderdaad dat het heel fluïde is en niet constant. En dat het ook goed is dat het aan verandering onderhevig is, bijvoorbeeld. Maar dat er zijn mensen, bepaalde politici bijvoorbeeld, die zeggen wij en zij. Ook mensen die hier wonen, die worden dan ook zij genoemd. Denk, daar heb je eigenlijk al... Zeg je al iets heel gevaarlijks, vind ik.
Mm-hmm.
En er zijn mensen die geloven daar dan in. Dus, maar ik vind het eigenlijk vooral... Ik wilde niet zo veel stelling in nemen, maar het was meer zo dat ik dat heel graag in mijn voorstelling wilde hebben. Ook dingen over identiteit en over wat is cultuur eigenlijk. Dus heel veel mensen vinden dat kunstuitingen cultuur zijn. Maar het blijkt dat cultuur is eigenlijk alles wat wij maken. Dus alles wat niet natuur is. Alles wat de mensen maken en doen en bouwen is cultuur. Dus ook een land bebouwen, dat is ook al cultuur. En in aanloop naar wat ik nu eigenlijk aan het doen ben, die actie voor de theaters redden, kwam Dorien Wiersma, met wie ik nu een beetje samenwerk, met een heel interessant interview van een man wiens naam ik ben vergeten. Oh ja, de achternaam Samama.
Ja.
En die zegt dat dus over cultuur. En zo genereert cultuur vanzelfsprekend geld in plaats van dat het geld zou kosten. Wat vaak dus mensen die aan kunst doen naar het hoofd wordt gegooid op het moment dat je geld moet gaan verdelen. Maar als je ervan uitgaat dat cultuur is wat de mensen maken, kun je er ook van uitgaan dat het geld genereert. Of dat er, weet je wel, ik zeg niet per se, cultuur brengt altijd iets op.
Maar zo had je allemaal thema's in je voorstellingen.
Ja, cultuur, die
als vanzelf zich ineens in de realiteit voordeden.
En toen
bleek jij er al over nagedacht te hebben.
Nou, en ben je dan een visionair artiest of wat ben je dan? Nou, maar toen dacht ik wel, iets van mijn vlam, dat is wel echt zo, had te maken met... Ik weet dat het belangrijk is.
Je voelde heel sterk iets.
Ja, nou ja.
Meer dan bij al je andere voorstellingen.
Ja, eigenlijk wel. Ja, eigenlijk wel.
En je hebt mij ook
ja.
al voordat de recorder liep, heb je mij ook al van mansplaining beschuldigd. is er ook een soort vrouwelijk bewustzijn over seksisme bij je ontwaakt? Misschien meer dan vroeger?
Nee, dat niet.
Oh, dat was gewoon puur door mijn...
Nou, jij hebt trouwens het woord mansplaining in de mond genomen, ik niet.
Oh nee, dat is waar.
Ja.
Maar je beaamde het wel min of meer.
Ja, ja, ik vond het wel weer typisch. Ik weet niet eens meer wat het was, maar ik vond het wel weer typisch. Maar het gekke is dat ik zit ook bij Comedy Train. En ik kom ook vanmiddag uit een soort vergadering gehold, waarbij we het hadden over nu de maatschappelijke discussie over witte en zwarte mensen. En er zitten zijn natuurlijk witte en zwarte comedians. Maar ja, er zitten ook homo's en... Maar dat is dan weer een ander slag. En je hebt ook vrouwen. Ik denk, ja, dat is ook weer wie zijn wij, weet je wel. En ik ben meestal trots en blij met Comedy Train. Omdat ik denk, wat wij delen, is wat wij op dat podium daar doen. Dus we proberen allemaal grappig te zijn.
Ja.
En daarom is het
en je
bent
allemaal
soort...
getormenteerd op een of andere manier.
Op een of andere manier, ja.
Ja.
En dan
er zit geen normale
dus...
bij uiteindelijk.
Eigenlijk, nee, er zit echt geen normale bij. Nee. Het echt, als er een vergadering is het ook echt je worstelen door gestoorde opmerkingen heen. En...
Ego's
enorm. Ja. Van mij ook trouwens. Het is echt... Maar goed, het is, dan is de vraag eigenlijk heel sowieso is die legitiem. Maar daar helemaal is de vraag, wie horen er nou eigenlijk bij wij, weet je wel? En dan is inderdaad de grote deelverzameling dat we allemaal komisch proberen te zijn op dat kleine podiumpje. En dat vind ik zo bevrijdend en zo'n verademing. En zo prettig dat ik denk, ja zie je, die factoren, daar ging mijn voorstelling heel erg over. Die factoren waar je zelf niets over te zeggen hebt, namelijk wat je tussen je benen hebt zitten, je huidskleur en de plek waar je geboren bent, heb je niets over te zeggen. En er wordt heel vaak... op je gereageerd naar aanleiding van één van die factoren. Of twee van die factoren. Dus dan moet je dan altijd eerst weer op reageren. Voordat, weet je wel, wat maakt een mens nou tot iemand?
Uh-huh.
En ik ben zelf heel erg iemand die volgens mij veel meer bepaald wordt door wat ze denkt en maakt. Dan door wat ik tussen mijn benen heb zitten.
Ja.
Daar zullen ook wel dingen door bepaald worden.
Ja.
Maar als ik alleen maar daarop word aangesproken, dan voelt dat heel incompleet, laat ik het zo zeggen.
En vandaar dat het je ook mateloos irriteerde dat de woede en de geestdrift die jij voelde... bij de voorstelling die je aan het maken was... aan jouw fictieve overgang werd geweten. Want omdat het daarmee ook meteen wordt kaltgesteld eigenlijk. Zo van, dat vrouwtje is in de overgang... die hoeven we even niet zo serieus te nemen.
Nou,
laat het maar even uitrazen.
Dat is inderdaad een goede analyse. En ook nog eens leg je de tweetrapsraket bloot. Namelijk, het zal de overgang wel zijn. En daar vervolgens weer over. Dus het is niet belangrijk wat ze zegt. Terwijl stel dat het wel de overgang is, dan nog kan het van belang zijn.
Maar dat je een helderder inzicht door de overgang hebt gekregen.
Ja, of een normaal inzicht waar je ook normaal op in kan gaan in plaats van denken, ja, oké. Okay,
Maar goed. Dat is natuurlijk precies hetzelfde als dat je tegen een vrouw die aan het PMS is, nooit mag zeggen dat ze aan het PMS is.
Het stomme is, ik weet niet hoe het met jouw vrouw is, maar ik vergeet het elke keer.
Ja, dat is het angstaanjagende ervan.
En dan word ik ongesteld en dan zeg ik, oh ja. En dan zie je die man van mij ook helemaal, Jesus Christ.
Ja.
Weet je, heeft zich weer door dagen van torture heen
moeten
worstelen.
Ja, van woede en depressie moeten worstelen.
En gesnauw en weet ik wat allemaal.
Ja, en dan moet je als man alsmaar op je tong...
En als die eens vraagt, moet je ongesteld worden? Nou, dan gaat het helemaal meubilair door
het huis. Ja, nee, dat is dus verboden.
Ja.
Nou goed, ik wil nu niet altijd seksistisch. Kijk, er zijn mensen die aan het, hoe heet het ook alweer?
Suppen.
Doe jij dat ook?
Nee, absoluut niet.
Ik vind dat er altijd zo raar uitzien.
Ik vind het zo knap. Ik zou er meteen afvallen, denk ik.
Nou,
het is toch wel breed, zien we nu.
Het is wel breed.
Ja.
Ik vind het heel onaantrekkelijk eruit zien. Maar het schijnt een superleuke en nuttige bezigheid te zijn.
Nou, ik moet er niet aan denken. Dat kan ik je wel vertellen.
Is die hele overgang eigenlijk iets waar je mee bezig wil houden, of niet?
Nou, nee, want...
Het heet geen sexy onderwerp te zijn.
Nee, dat is het natuurlijk ook niet.
Ja, goed.
Het lijkt me niet. Ik heb wel een
het
keer...
Het hoort bij het leven...
Ja, het hoort bij het leven, zeker. Maar ik moet zeggen dat ik heb er gelukkig, afkloppen. Behalve dan dat ik echt soms heel duidelijk tegen mensen ben geworden. Maar dat is volgens mij ook gewoon leeftijd. Ja. Dus niet per se cyclisch.
Dat heb ik ook, hoor.
Je weet toch gewoon op een gegeven moment veel beter hoe je dingen hebben wil.
Op een gegeven moment heb je gewoon meer zelfvertrouwen omdat je ouder bent.
Ja, en je weet van, gewoon...
Ik heb het nu 20.000 keer gedaan, dus ik weet nu ongeveer hoe ik het wil.
Ja, precies. Ja. En dat kun je dan ook duidelijk zeggen. Ja. Toch? Dat is volgens mij eigenlijk echt wel meer wat er aan de hand was bij het maken van mijn voorstelling. Dat mensen niet helemaal begrepen dat ik geen twijfel toonde. Terwijl ik dacht, ja, ik kan wel doen alsof, maar ik weet gewoon dat ik het zo wil.
Ja.
En dat vind ik heel fijn aan ouder worden. En eigenlijk wat ik van vriendinnen hoor, wat die aan overgang hebben, aan zweetaanvallen, niet kunnen slapen, huilen op de raarste momenten. Nou, ik heb dus wel in mijn keuken opeens gehuild met na die persconferentie.
Ja, maar dat vind ik dus heel logisch.
Ik vind het eigenlijk, ik was er ook wel blij om, omdat ik dacht, wat fiets ik er makkelijk doorheen? Ja. Ben ik niet trots op mijn werk? Of wil ik eigenlijk stiekem niet? Dat dacht ik ook nog.
Nou ja, het is niet alleen je werk, maar het is ook gewoon de wereld waar je al... sinds wanneer functioneer je al op het toneel?
25ste.
Ja.
Toen ben ik ermee gaan verdienen.
Ja.
Maar daarvoor natuurlijk altijd...
Ja, altijd daar rondhangend al. Dus het is de wereld waar je in functioneert al wel ontzettend lang.
Ja.
En die is staat ineens op omvallen of is ineens in heel zwaar weer terechtgekomen.
Ja. Ja.
Sowieso, ik vind het hele feit dat die deuren dicht zijn van al die theaters. Ja. Nou goed, er mogen nu 30 mensen in.
Ja, het is echt anders.
Maar het is zo verdrietig.
Ja, het is heel verdrietig. En het vervelende is nu ook dat het natuurlijk scheef trekt. Doordat die vliegtuigen wel mogen en mensen op Schiphol heel dicht bij elkaar staan.
Ja, dan begin je
en ik ook langs
te
cafés
vragen.
Fiets, dat ik denk,
het zit
sorry.
Bomvol.
Nou zijn we gelukkig, is Toemler wel open gegaan, dus Comedy Train. En daar treed ik nu elke donderdag op. Doen we 2 shows op een avond. En dan 30 mensen per keer. Maar het valt allemaal niet mee. Het is fijn dat we weer kunnen spelen. En de eerste 2 waren ook vol euforie. Oh, we spelen weer. Maar op een gegeven moment is het, als dat weg hebt, zitten er echt heel weinig mensen.
Ja, sta je echt voor heel weinig mensen je ding te doen.
Het is echt wel een beetje treurig, maar ook wel weer goed. Maar het is gewoon niet zoals je het wil hebben. Het is niet zoals het bedoeld is. Het is voor de mensen zelf ook niet fijn.
Nee.
Die zijn maar met weinig, weet je wel.
Ja, goed. Dus dat besef ineens vol tot je doordrong daar in die keuken.
Ja.
En dat je dat heel erg emotioneerde. Ja, ik vind niet dat we dat aan de overgang hoeven te wijten.
Nee, toch? Nee,
dat is gewoon, dat vind ik een hele... Nou, trouwens, ook in de overgang is het dus ook een reële reactie.
Ja.
Ja.
Nee, het is ik, en ik blijf het... Ja, ik ben nu dan een beetje in actie gekomen, maar dat je niks kan doen, dat je niks mag, dat je nergens... Tenminste, ik heb dan geen ander werk dan dat. Ik kan wel dingen schrijven en zo. Maar dat spelen, dat niet mogen doen, dat was redelijk funest op een gegeven moment. Ja,
is het nou zo, als je zo net zo'n première hebt gehad, dat je lichaam dan eigenlijk helemaal...
Ja.
Wordt geprept is om zo'n reeks te gaan spelen.
Nou, toen ik was was uitgeslapen, dat was toch ook al redelijk snel. Toen kon ik van die implosies hebben als mijn man het journaal zat te kijken. En zeker zo rond 8:30 dat ik dan echt zo voelde van...
Oh ja?
Oh god, weet je, ik wil zo niet thuis zijn. Ik wil zo niet op deze bank zitten nu.
Ja.
Dan had ik de hele dag al een beetje gezeten of een beetje gefietst of een beetje opgeruimd of...
Ja.
Een beetje yoga gedaan.
Die dag zo doorgesukkeld.
Maar spelen is natuurlijk dat al die adrenaline zich... lekkere uitspraak.
Ja.
Terwijl ik aan de koffie zit, adrenaline zich verzamelt. En dat je dat heel gefocust, 1,5 uur lang, 1 uur en 3 kwartier uitsmeert. Dat je continu aan het werk bent. Dat is natuurlijk een prestatie.
Ja, en dat is heerlijk.
Die heel fijn is inderdaad als je
in de
vingers hebt.
En ook die aanloop ernaartoe van naar dat theater
dat
rijden
ritueel, en ook
en
dat
eten,
ik vanaf 1,5 uur van tevoren wil ik geen stomme vragen meer of geen rare gesprekken. Dan ga ik echt in de concentratie. En alleen als er echt iets is, wil ik het weten. Als er iets kapot is of zo. En anders gaan we gewoon spelen. Nou, en als dat dan dus niet gebeurt en je bent daar wel op voorbereid. Ja, dat was echt lichamelijk. Ik voelde echt een implosie op een gegeven moment. En toen dacht ik ook, ik moet gewoon... iets gaan doen. Ik moet iets anders gaan doen. Want dit gaat niet goed komen zo, als dit zo blijft.
Maar wat bedoel je met iets anders doen?
Nou, dat ik werd toen ook... Ik ben wat meer, toen kregen we ook meer geluiden ook over minister van Engelshoven, die dan wel ontzettend aardig 300 miljoen opzij had gezet. Maar toen ik die verdeling las, toen begon het eigenlijk bij mij een beetje... Begon het mechanisme een beetje... Begonnen de raders te draaien van wacht eens eventjes.
Toen begon je kwaad te worden.
Oh, oké. Die hap gaat naar reeds gesubsidieerde instellingen. Oh, wacht, bij cultuur is natuurlijk ook monumentenzorg en ook dit en dat. Oh, wacht, de theaters. Oké, theaters helemaal onderaan. Oh, die kunnen en niet open. En als je zelf kan bedruipen, oh, dan krijg je niks. Oké, weet je wel zo. Dat helemaal in zo'n putje. Ik snap dat het geld verdeeld moet worden en dat... Overmacht, moet ik even zeggen, is natuurlijk heel belangrijk. We zijn allemaal in een situatie terechtgekomen van overmacht.
Ja.
Maar aan de andere kant werd ook gewoon pijnlijk duidelijk hoe scheef de belangen liggen. En dat er heel erg op welvaart wordt ingezet en niet op welzijn, weet je wel. Wat doet de mens nou echt goed? Wat is er voor nodig dat iedereen. Dus dat je een inclusieve samenleving hebt. Nou, eigenlijk alles, moet ik eerlijk zeggen, waar Sigrid Kaag naar streeft. Wat zij als speerpunten van haar, en dan los van, want iedereen zal iets van haar vinden en zo, maar dat, ik vond het een verademing toen zij presenteerde van, daar moeten we veel meer op inzetten.
Nou, een partijgenoot van de minister waar je het over hebt.
Ja, maar ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk. Ik vind het soms ook een beetje zielig voor Ingrid van Engelshoven. Het lijkt echt net alsof, en ik geloof ook echt dat zo is, dat zij van tevoren eigenlijk weinig tot niets wist van de culturele sector. Daar lijkt het gewoon op.
Ja.
Want de informatie die ik natuurlijk weet, omdat het mijn werk is, dat je je voorstelling opbouwt in kleine theaterzaaltjes. Dat je dan naar wat grotere zalen gaat en dat je dan een in première gaat en dan een tournee hebt van 1,5 jaar. Als je ervan uitgaat dat Nederland met al die cabaretiers, al die tournees en al die theaters, dat dat een mechanisme is, daar gaat ontzettend veel geld in om. Heel weinig subsidie
Laten we even stappen. Want je begon je zorgen te maken over die theaters.
Ja, we moeten even
stappen. Want daar ben je nu voor in actie gekomen.
Nou, voor de kleine zalen.
Voor de kleine zalen.
Want dat was een van de dingen die mij opvielen aan de verdeling van dat geld. En aan de zin die minister Rutte uitsprak op een gegeven moment bij zijn laatste persconferentie. De bioscopen en de theaters gaan weer open. Het stond ook in zo puntsgewijs. De bioscopen en de theaters gaan weer open. Toen dacht ik, die gaan helemaal niet open. Hoe kan hij dat nou zeggen? Maar toen werd er dus bedoeld, ze mogen weer open en dan mogen er 30 mensen in. Nou, heel veel theaters kunnen niet open met 30 man per avond.
Want dan is het gewoon niet,
het is niet rendabel. Niet rendabel. Het slaat nergens op. Dan draai je zo'n verlies.
Ja, kan de garderobe je vrouw niet
beter, betalen. Nee, die kunnen nog beter dicht blijven. Maar vanaf 1 juli mogen er 100 in. Oké, dan kunnen er grotere zalen open waar je 100 mensen op gepaste afstand.
Ja.
Want die maatregelen moet je aanhouden.
Maar kleine theaters. Spreken in Carré 100 mensen neer.
Dat gaat ook gebeuren, ja. Vanaf 1 juli, die gaan een week lang, allemaal cabaretiers die normaal in de Kleine Comedie, Klein Bellevue zouden staan, mogen dan in Carré. Dus natuurlijk een heel aardig initiatief, maar ondertussen moet Bellevue de deuren gesloten houden. De Kleine Comedie trouwens ook. En heel veel van die try-out zalen in Nederland, waar je er heel veel van hebt, kleine theatertjes, zoals Theater Walhalla in Rotterdam, die moeten dicht blijven tot en met december 2020. Tot en met einde van dit jaar. Die hebben geen enkel uitzicht op, want het blijft 100 man. Als zij 100 man binnenlaten, dan zitten die te dicht op elkaar.
Maar dat is nu al, want er zijn zoveel maatregelen. Dat is nu al vastgesteld dat sowieso tot en met december.
Nou, ze kunnen er, als zij ervan, zij kunnen niet wachten op dat de maatregel wordt veranderd. Daar kunnen zij niet op inspelen. Want dan moeten ze half open, half, terwijl ze hebben gewoon mensen al moeten ontslaan.
Ja.
Want ze hebben zo'n verlies geleden. Ze kunnen mensen niet in dienst houden, dat is één. Ten tweede is het te risicovol dat het wel bij 100 mensen blijft. En als het toch nog verandert, dat risico kunnen ze gewoon niet aan. Ze kunnen niet zeggen van, nou, blijf toch maar een beetje niet, of misschien gaan we toch open, of blijf een beetje in de buurt. Ze hebben gezegd, het is voor ons het strakst en het meest regelmatig en het duidelijkst als we dicht blijven tot en met eind december. Dan hopen we daarna meteen weer open te kunnen. En we hopen dan nog te bestaan. Want dat is ook nog maar de vraag.
Want zij kunnen zich nu met de regels die er nu zijn, waarbij vooral dus die 1,5 meter natuurlijk funest is, omdat die zaaltjes gewoon klein zijn.
Precies, dat is,
dus als je mensen op 1,5 meter zet, kunnen er uiteindelijk 15 mensen in.
Precies,
of zo, weet ik veel wat.
Dat is dus de pest aan die
kunnen
kleine zaaltjes.
Kunnen zij zich niet bedruipen?
Nee.
Op geen enkele manier.
Nee, daar gaat het om.
En
het
zijn natuurlijk ook nooit zalen die een grote reserve hebben, die een soort dikke bankrekening hebben waar ze nog een beetje op kunnen teren.
Nee, en die heel veel voorstellingen hebben en heel veel verschillende soorten voorstellingen. Die hebben vaak gewoon 9 voorstellingen per week. Dus matinees en zondagavonden en zo, omdat dat ook kan. Want je hebt makkelijk publiek erin, makkelijk publiek eruit, weet je wel.
Ja.
En het heeft vaak ook nog, wat ik heel erg ook belangrijk vind, is een buurtfunctie. Dus nou, ik neem steeds Theater Walhalla als voorbeeld. Die hebben het hele Katendrecht, ligt het geloof ik in, helemaal opgetrokken, weet je wel. Er zijn allemaal eetentjes omheen gekomen en gewoon dat er daar iets cultureels gebeurt, is heel fijn en goed voor de buurt.
Ja.
En voor ons, zeker cabaretiers en kleinkunstenaars, maar ook zangers en bandjes en zelfs toneelstukken die aan try-outs doen, toneelgroepen. Die hebben, dat is dus een heel circuit en ook een professioneel circuit aan zalen die we allemaal afgaan voordat we de grote zalen ingaan.
Ja.
Waar we dingen kunnen uitproberen.
En beginnende cabaretiers.
Dus ik had het idee dat mevrouw van Engelshoven niet wist hoe tournees worden opgebouwd. Dat ze niet begreep dat als je zegt, er kunnen 30 mensen in.
En dat systeem met die kleine zalen, waar beginnende cabaretiers het vak kunnen leren, waar gearriveerde cabaretiers hun voorstellingen kunnen inspelen.
Ja, en try-outen.
Nou, wat je net vertelt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk essentieel voor de structuur, voor de manier waarop er in Nederland cabaret wordt gemaakt.
En dan is Nederland ook nog eens uniek in zijn cabaret.
Traditie.
Dus wij hebben aan hoeveelheid. Je kan ook denken, nou ja, goed, de kaf wordt dus van het koren gescheiden. Dus zullen mensen sneuvelen. Zo zou je het kunnen zien. Het is niet zo leuk. Maar het is wel zo dat echt wat wij aan cabaret hier hebben is zo divers.
Ja.
En zo goed ook. En zo echt zo heel erg. Niet eens divers qua soorten mensen, maar ook qua wat er gemaakt wordt.
Ja.
En echt wel op een goed niveau. En dat kan allemaal zo zijn.
Uit die hele pool van beginners komen de paar toptalenten. Ja. Een paar absolute toptalenten voort. Ja. Dus is het ook noodzakelijk dat er zo'n breed
zeker
wordt ingezet.
Ja. Nou ja, en dat je inderdaad... ik heb nu dus filmpjes verzameld van mensen die mochten een langer verhaal inspreken. Maar alleen Red de Kleine Theaters en Je Naam Is Ook Al Goed. Maar er zijn mensen die heel duidelijk kunnen vertellen. Als ik niet had mogen kloten de eerste 5 jaar van mijn carrière, was ik nu nooit zo ver gekomen. Het is dankzij die zaaltjes. Dus het is gewoon een heel belangrijk onderdeel van ook nog eens een heel economisch draaiende sector. Weet je wel? Dat zeg ik nu verkeerd, maar snap je, het is gewoon, het haakt allemaal in elkaar.
Ja.
En het genereert allemaal geld. Dus het is niet zo dat die zaaltjes geld kosten.
Nee.
En nu kosten ze geld, omdat ze geen reet, ze kunnen geen kant op.
Nee.
En dat vond ik, toen ik dat las, dacht ik...
Het zijn waarschijnlijk ook vaak niet eens vaak gesubsidieerde zaaltjes, toch?
Nee.
Denk ik.
Nee, nou ja, ze krijgen vaak wel gemeentelijke subsidie,
ja,
maar ze bedrijven ook van grote zichzelf.
Ja, precies. En heel vaak met vrijwilligers ook.
Heel vaak met vrijwilligers, ja. Dus het is aan alle kanten, zijn het totaal geen bedrijven die overlopen van de spaarpot, inderdaad.
Nee.
En het is vaak ook wel met een nobel streven, maar eigenlijk vind ik het vooral interessant dat er gewoon wordt gezegd. En daaruit vind ik... toch wel redelijk wat onverschilligheid.
Desinteresse.
Een beetje dat, ja. Dat je denkt van jongens, het lijkt wel alsof jullie het niet eens willen weten. Weet je wel. Wees dan in ieder geval benieuwd naar hoe die sector in elkaar steekt. Wees dan gewoon benieuwd. Dan kunnen we het je uitleggen.
Ja.
Dan snap je ook dat het misschien wat meer steun behoeft. Of dat we op andere manieren mensen ertoe aan moeten zetten. Dat er wat geld voor vrijgemaakt moet worden. Dat is in ieder geval, dat zou het meest ideaal zijn als de maatregelen zo moeten blijven. Dat er een aantal van die kleine theaters in een soort comateuze toestand gehouden kunnen worden. Zonder dat ze... bang hoeft te zijn,
dat
ze aan het eind van die comateuze toestand, dat ze dicht moeten blijven voor altijd.
Ja. Ja, want het is natuurlijk ook helemaal niet gezegd dat na december die 1,5 meter wordt.
Dat is niet gezegd. Nee, daar gaat iedereen er maar gewoon van uit. Ik zelf ook, want ik heb mijn voorstellingen laten verplaatsen naar januari, februari en het najaar van 2021. Omdat ik gewoon steeds hoop en denk van, oh, alsjeblieft, dat de mensen dan weer. En als het dan niet mag, ja, dan ga ik in grote zalen staan waar maar 100 mensen in mogen. Ja, dan moet het maar zo.
Ja.
Maar ja. Dus ja, dat is waar mijn hart sneller van ging kloppen en waardoor er een soort vlam aanging. Dat ik dacht, ja, als nu de minister-president het zegt en ik weet dat het niet waar is, dan ga ik wat doen.
En heb je contact met mensen van die zalen of met directeuren? Of
nou, ik heb nu contact met de vrouw die voorzitter is van de vereniging van vlakke vloertheaters. En daar zijn er een aantal natuurlijk van in Nederland. En vlakke vloer is met een tribune en dat je als artiest op de vlakke vloer staat.
Ja.
Maar dat zijn natuurlijk niet alle kleine zalen in Nederland. Maar dat zijn er wel een heleboel.
Ja.
En die heeft mij vandaag een A4'tje gestuurd met cijfers en feiten. Want die wil ik donderdag gaan presenteren aan mevrouw van Engelshoven.
En is het een penibele situatie?
Het is een behoorlijk penibele situatie. Ja, ik zou bijna willen zeggen gelukkig. Anders dan was mijn actie.
Zou je ook voor lul staan?
Nee, ik heb nu natuurlijk veel liever dat ik het mis heb. Maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Maar er werken gewoon ook, dat krijg je ook nog eens, er werken heel aardige mensen. Die niet naar het Malieveld gaan of zich eerst volsnuiven en dan tegen de ME tekeer gaan. Het zijn gewoon mensen die denken, nou kijk hoe we dit oplossen. Weet je wel? En die ook niet gaan zeggen, we willen geld. Het
ja,
is
dat
allemaal...
is sowieso veel gehoord iets met de cultuursector. Van we zijn geen eenheid en we spreken niet met één mond. En we slaan niet met de vuist op tafel.
Nou,
en zo.
Dat is,
is dat zo? Wat denk jij?
Nou, ik vind eigenlijk al de hele theatersector te groot om één spokesperson voor te hebben. Maar als je inderdaad... Ik had laatst Brigitte Kaandorp aan de telefoon, allemaal in het kader van deze actie. Die heeft een geweldig lied gemaakt met Theo Nijland samen. Het Kleine Theater. Echt een geweldige tekst van Theo Nijland. En toen wilde ik haar even bedanken, dus ik belde haar op. Maar toen liep ze met haar man buiten en haar hondje. En haar man, Jan, die vindt dat wij een lobby moeten. Dat is zo'n man aan de zijkant die begon op een gegeven moment ook... Want toen ging zij proberen te verwoorden... wat Jan dan had gezegd.
Ja.
Dus ja, Jan die vindt ook. Jan die zegt ook steeds, we hebben geen lobby. We moeten een lobby. Toen hoorde ik Jan op de achtergrond. Lobby. Jullie moeten... Ja, maar Jan, ik ben nou even in gesprek. Ja, maar Jan vindt dus, wij zijn ook geen mensen. Wij zijn ook mensen die... Nou, ik verstond ze gewoon allebei niet meer. En op een gegeven moment hoorde ik echt 3 keer het woord lobby.
In het echt maar Kaandorp was het eigenlijk al niet... Was er al geen eenheid te smeden hierover.
Nee, maar het is natuurlijk wel waar. Nee. Dat we hebben niet één iemand die voor alle cabaretiers spreekt.
Nee.
Dat is,
laat staan voor alle theatermakers überhaupt.
Ja.
En muzici.
Nou, kan ik me bij het cabaretlandschap nog wel iets voorstellen. Dat één iemand, dat je zegt, oké, jij gaat onderhandelen nu. Maar er blijkt ook uit dat het tot nu toe niet echt nodig is geweest. En bovendien zijn heel veel cabaretiers zijn volgens mij zelfstandige ondernemers. Die zichzelf bedruipen, die geen subsidie krijgen. Dus het is ook een beetje moeilijk om alle belangen gelijk te schakelen.
Ja.
Weet je wel, de ene maakt miljoenen en de ander heeft zijn uitkering er nog naast aan mogen houden. Omdat hij te weinig verdient. Dus het is ook een beetje moeilijk om... En we zijn natuurlijk allemaal reten eigenwijs. Anders zou je niet... Bedoel, anders zou je je wel sneller verenigd hebben.
Het zou geen zijn ook. Als je niet reten eigenwijs was.
Maar nu blijkt dat het wel handig zou zijn. En ja, ik las dus vandaag in de krant... Joop
van dat grappige is, of het gek is dus inderdaad dat de manier waarop jullie geld verdienen... en je voorstellingen kunnen maken zoals je ze maakt... Mm-hmm. heel erg inderdaad rust op de structuur die er is met die theaters. Ja. Van klein naar groot en door het land trekken en tournees afspreken.
Ja, dat is echt mijn hoofdinkomen.
Ja.
Daarnaast spreek ik wel eens een reclame in of ik doe iets anders... waarvan ik denk, oh, dat is ook wel fijn. Maar als ik geen tournees boek, dan moet ik echt iets heel...
Nee, maar het is inderdaad niet subsidie die je krijgt... of het is niet iets wat je uitbetaalt. Maar het is inderdaad die logistiek...
Ja.
die maakt dat jullie allemaal je geld kunnen verdienen... en je ook je voorstellingen kunnen ontwikkelen... en jezelf kunnen ontwikkelen zoals jullie dat doen.
Ja.
Ja. En als dat instort en dat dreigt te gebeuren... Mm-hmm. Dan is eigenlijk die manier van werken is dan gewoon in gevaar.
Ja.
Of kan het gewoon niet meer.
Ja.
Ja.
En ik denk zelf, dat heb ik ooit gehoord van de directrice van het Nederlands Filmfestival... met wie ik toevallig in een radioprogramma zat. Toen werd er ook heel erg bezuinigd op dat soort zaken, filmfestivals. En die moesten toen echt... er moest beknibbeld worden op de Nederlandse jeugdfilm. Daar was best goed geld voor, maar dat stond ook heel goed bekend in het buitenland. Dat vertelde zij toen ook, van dat gaat naar veel festivals... En als een film uit Nederland komt, is er altijd extra interesse. Want vaak is dat op allerlei lagen goed. Zei ze, als ze nu die pot dichtdraaien, die krijg je niet meer. Je krijgt niet meer het niveau terug wat je had. En daar moet ik heel vaak aan denken bij de theaters.
Als er iets kapot gaat, dan kan je het niet zomaar weer teruggetoveren.
Nee, dan is het gewoon weg. Ja. En dan hebben we hele fijne jaren gehad als cabaretiers en als kleine theaterzaaltjes. Ja, maar dat
en
was
als
het dan.
Publiek, niet te vergeten.
En als publiek, ja. Ik vind het zelf ook ontzettend leuk om naar een try-out te gaan van iemand.
Ja.
Voor weinig mensen. En dat je echt meemaakt dat iemand af en toe helemaal doodgaat. Omdat een grap echt nog helemaal niet goed is. En dan een paar maanden later kijken naar zo'n heel puntgaaf afprogramma kijken. Ja, het is gewoon een heerlijke tak van sport. Maar het is dus ook nogmaals echt financieel heel interessant wat er eigenlijk gebeurt. Omdat er zo weinig subsidie mee gemoeid is. Dat zou ik als minister heel interessant vinden in ieder geval. Van hoe gaat het dan eigenlijk? Jeetje, wat grappig dat die tak zichzelf zo goed kan bedruipen. Zou ik redelijk interessant vinden. Maar die interesse heb ik nog niet echt. Misschien heeft ze natuurlijk heel veel aan haar hoofd. Maar ik vind het best gek. En volgens mij is ze ook wel voor de leeuwen gegooid. Dat iemand minister van cultuur is die eigenlijk er best wel weinig van af weet. Dat vind ik best wel gek. Maar ik weet niet precies hoe dat gaat met hoe die mensen gekozen worden.
Ja, misschien ook niet een hele dwingende behoefte heeft om het te weten.
Oh, het lijkt er niet op.
Nee.
Maar ik vind dat ik niet te negatief moet doen, want ik moet even proberen dit er nog doorheen te krijgen.
Ja, want wat ga je nu precies doen, Sanne? Wat was eigenlijk het moment dat je besloot, oké, ik ga iets doen überhaupt?
Dat was toen ik een speech van twee mensen kreeg doorgestuurd die Angela Merkel hield. Volgens mij uit haar hoofd. Heel rustig en heel, heel zacht, mooi Duits heeft zij verteld waarom cultuur zich geen zorgen hoefde te maken. En dat het echt natuurlijk, bijna über alles, zou ik maar zeggen, cultuur über alles. En... dat was zo'n...
Op een of andere manier hebben die Duitsers een hele andere verstandhouding met hun kunst en cultuur dan de Nederlanders. Hè?
En zo vanzelfsprekend.
Ja.
Kijk, dat je denkt, oké, al hadden wij maar een vierde hiervan.
Ja.
Van dit inzicht.
Van deze waardigheid.
Wat zou dat schelen? Dat het is echt ook zo dat volgens mij, zeg maar, ook de lompe Duitsers of mensen die meer van andere dingen houden dan van cultuur, dat die een soort notie hebben van daar moet je een beetje zuinig mee omgaan.
Dat hoort erbij.
Weet
bij
je wel,
ons.
Ja, ook al zitten wij niet elke week in de operazaal, toch wel heel fijn dat het er is of zo. Wat natuurlijk ook zo is.
Ja, zoals er ook voetbalstadions moeten zijn.
Ja,
en
precies.
Alles.
Ik ga ook nooit naar een voetbalwedstrijd. Maar ik ben ontzettend blij dat er mensen die ervan houden, dat die naar een voetbalwedstrijd kunnen gaan.
Ja.
En dat het ook inkomsten genereert. En dat je dan een hele leuke zondagmiddag hebt. Ja. En
dan moet er maar zelf een miljoen aan ME worden uitgegeven om het in bedwang te houden.
Dat is dan
goed,
weer een...
Dat is wel zo.
Ja.
Ja.
Maar toen ik dat zag en dat in combinatie met een soort van houding van... dan gaan we dat geld een beetje zo verdelen en dan gaan de theaters weer open. Toen dacht ik, dit verschil, echt het verschil tussen verschilligheid en onverschilligheid en geïnteresseerd zijn en niet geïnteresseerd zijn. En een lichte vanzelfsprekendheid hebben van nee, maar dit kunnen we niet verloren laten gaan. Hier gaan we voor staan, jongens. We gaan in ieder geval proberen. Daar heb ik niets van gezien bij de Nederlandse regering of bij de minister van cultuur. Ik heb het ook niet gehoord, want ik heb echt goed naar radio-interviews geluisterd. En misschien doet zij ontzettend haar best om niks te beloven. Dat zou kunnen, dat ze ook wel zou willen uitschreeuwen. Ik vind het ook heel erg. Maar ik heb veel liever dat ze dat een keer doet dan wat er nu uitkomt.
Ja.
Namelijk heel weinig.
Ja.
Ik heb haar wel horen zeggen, ik wil voor de hele sector, ik wil van jullie één protocol horen. Heb ik er één keer horen zeggen, en correct me if I'm wrong, dat mag zij ook doen. Toen dacht ik, dat kan dus helemaal niet. Op het moment dat je niet weet dat verschillende zalen verschillende maten hebben, kan je niet één protocol maken of verwachten.
Nee.
Dat kan niet.
Nee.
En dan gaat ze wel met John van Eert gaat ze lunchen en met, Guido Weijers was een keer Die had er een rondleiding. Ik denk, nou, het is ook net alsof ze de mensen uitzoekt die haar niet echt het vuur aan de schenen zullen leggen, zeg. Ik zou dolgraag met Ingrid van Engels over lunchen. En dit gewoon vertellen en ook vragen. En ook zeggen, als je nou even stil bent, Ingrid, kan jij lekker eten? Ga maar lekker eten. En dan ga ik het je vertellen hoe dat zit met die theaters. Dat zou toch zonde zijn als dat verdwijnt? Dus toen werd ik wakker, toen ik Angela zag en toen ik hoorde wat de minister-president zei. En toen dacht ik, toen kwam er een tekst in me op en dat was Ingrid, kijk naar Duitsland, kijk naar Duitsland, kijk naar mij. En toen was de rap geboren die ik heb gemaakt.
Ja.
Ik heb ook nog opnames in mijn telefoon dat ik op de fiets zit. Maar dan moet dat er ook in. Je bent net uit het ei. Dat heeft het dan niet gehaald, maar alles wat op ei eindigde moest erin. En toen werd het een soort stappenplan. Toen heb ik ik ga sowieso een liedje maken en dan kijk ik wat er van komt. Toen was het liedje er. Toen mocht ik naar Cultuur in Actie. Toen werd ik gebeld door Cultuur in Actie. Kun je ook een paar uur later komen, want na jou komt de minister.
Ja.
Dan kun je het voor de minister doen. Nou, toen heb ik dat gedaan. Toen heb ik van het gefilmde materiaal...
Dat was een groot online event waarin ook het belang van kunst en cultuur werd gevierd eigenlijk.
Ja. Waarvan ik ook hoop dat het enige zoot aan de dijk heeft gezet. Want dat lijkt ook weer geruisloos verdwenen te zijn. Maar goed, misschien... Het is natuurlijk een fantastisch initiatief geweest, maar... Je zou eigenlijk, ja... Ik weet ook van de organisatoren dat die geen negativiteit wilden uitstralen. Maar als je de cultuur viert zonder er iets voor te vragen... terwijl de heleboel in gevaar is... Nou ja, afijn. Het is zonde van de tijd en van de energie. Want dat zijn mensen die hebben gewoon goede plannen gehad en uitgevoerd.
Ja.
Maar ik heb toen...
maar dat is het lastige. Hoe geef je er nog een draai aan?
Ja, nou ja, ik denk ook. En ik heb ook echt overlegd hoor. Want ik zou natuurlijk het liefst de Kleine Comedie meteen redden. Want dat is eigenlijk mijn hometown theater inmiddels. Ja. En daar ga ik altijd in première. En het is bij mij om de hoek. Ik ga er op de fiets naartoe. Ik zie er allemaal collega's. Maar ik dacht, ik moet een heel duidelijk doel hebben. Een heel duidelijk speerpunt. Want anders wordt het gewoon te ingewikkeld en te leidlopig. En nou blijkt dus, sinds ik die actie begonnen ben... van ik ga die kleine theaters redden... dan maak ik eerst zelf een clipje en dan nodig ik... dat heb ik toen bedacht, dan nodig ik allemaal collega's uit... om ook een liedje te maken en een clipje. En dan maak ik een YouTube-kanaal en dan gaan al die clipjes erop. En hoe meer mensen wat maken, hoe meer mensen snappen van... ja, al deze maaksels kunnen nu gemaakt worden... doordat wij altijd hebben kunnen kutten in die kleine theatertjes. Maar dat bleek best wel veel gevraagd. Ja, Theo Nijland had heel snel een briljante tekstjes met Brigitte Kaandorp. Dorien Wiersma, Milou Frenk hebben iets heel leuks gemaakt. En toen droogde het toch al vrij snel op. Al zeiden veel collega's, oh wat leuk, we gaan echt iets maken. En als ik dan na 2 weken belde, hoe staat het ervoor? Ja, ik moet heel eventjes ontkreuken. Ik heb net een verjaardag gehad. Ik bel je dan morgen. En op een gegeven moment dacht ik, ja maar... het is niet de bedoeling dat we...
Die collega's van jou, dat zijn ook wel een types, hè?
Ja, het zijn wel types. Ja. Ik ben ook best wel... Ik weet zeker dat ik hierna, als dit allemaal achter de rug is, ga ik weer heel veel slapen, denk ik.
Oh ja?
Want ik hang de hele dag aan de lijn met allemaal verschillende mensen.
Hoe vind je dat?
Dus je moet ook steeds je brein zetten naar...
Ja, hoe vind je dat om ineens een soort regel te
zijn? Nou, ik vind het wel leuk. Ik denk nu, als er een lobby komt, wil ik wel het eerste jaar...
Je wilt een lobbyist worden, misschien.
Nou, trouwens...
Als het vak van cabaretier binnenkort niet meer bestaat, dan kan je altijd nog lobbyist worden.
Of gewoon echt ondernemer, want ik zat laatst naar Dragon's Den te kijken.
Ja.
En toen vond ik het zo... Toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. Ga ik daar gewoon staan en dan geef ik een presentation over de Little Theaters in Holland. En dan ga ik zeggen waarom het ontzettend goed idee is om to invest in the small theaters. En nou, dan kan ik ook abroad en zo. Nou, ik weet niet, ik zag opeens voor me dat ik dan wel die vrouw word met het strakke pak en een...
Die en dat het dan lukt. Freak.
Ja.
Ja, maar je wilt dus eigenlijk ondernemer worden en lobbyist. En je talenten die je daarin hebt helemaal inzetten voor de kleine theaters.
Nou kijk, als het er nou echt van komt.
Ja, als we nog bestaan tegen die tijd.
Ja, nou als het er echt van komt dat ik de komende jaar echt... of anderhalf jaar echt niet in de grote... echt niet kan spelen. Of wel, maar dan heel treurig. Dan kan ik misschien best proberen voor een jaar... om het even over een heel andere boeg te gooien. Waarom niet? Maar daar denk ik maar lief. Ik heb ook een alternatief bedacht al voor dit najaar. En ik ga wel iets maken, maar dan ga ik ook 2 keer een uur spelen in de theaters. Maar in ieder geval heb ik toen dus, om even terug te komen bij... dat ik dus al mijn collega's heb gevraagd om ook iets te maken. En toen ineens kwam weer een man trouwens. Dus niet de man van Brigitte Kaandorp, maar de man van Milou Frenke. Met die tipte mij, die zei als je echt iets wil bereiken, dan en dan is er een commissievergadering. We gaan cultuur en corona bespreken. Maandag 29 juni. als je dat wil dat ze dat dan bespreken en zien wat jij... En je wil dat ze de kleine theaters zien, moet je ze eigenlijk de donderdag van tevoren zorgen dat ze die spullen hebben. Zodat ze clipjes kunnen kijken. Ja. Nou, dat was een toptip. Dus zat ik echt op te wachten. Want ik zat al van, ja, ik weet niet hoe dat werkt in de politiek. Okay. Dat weet ik al
niet. Ja, dus je was wel als soort lobbyist in spe, maar...
Maar ik had
dat
geen
dingen had je
nowhere
nog,
to go,
had je nog de man van Milou Frenken voor nodig.
Ja, ik zeg het je eerlijk. Het antwoord is gewoon ja.
Okay.
Daar had ik de man van Milou Frenken voor nodig.
En waarom daarvoor... Milou Frenken en jij waren daar nog niet op gekomen?
Nee. Milou en ik zaten gewoon de hele tijd te zeggen... wat heb jij een mooi liedje gemaakt? Ja, ik vind dat jij ook echt een heel mooi liedje hebt gemaakt. Daar waren we gebleven. Dus dankzij de man van Brigit Kaandorp... dankzij de man van Milou Frenken... en dankzij mijn broer, allemaal mannen... kan ik nu iets doen. Ja, ik ben een soort marionet in hun handen. Ja. Gewoon omdat ik er goed uitzie, dat weet ik ook wel. Maar...
En dan ga je naar de minister...
Nou ja, ik heb vandaag ook gebeld met Den Haag, met de persvoorlichting. Dat heb ik ook nooit eerder gedaan. Publieksvoorlichting had ik op een gegeven moment. Ik werd doorverbonden met publieksvoorlichting. Toen ging er ook iets mis. Toen dacht ik ook, oh, dat vind ik echt iets voor mij ook weer. Dat ik dan word doorverbonden en dan doe ik iets fout. En dan is de verbinding verbroken en dat was dan mijn plan, weet je wel. Dan durf ik ook niet meer terug te bellen. En toen... Nou, dat was een heel aardige vrouw en die was op zich heel enthousiast. Want ik zei met Sanne Wallis de Vries, oh, zei ze, nou, dat vond ik ook een leuke reactie.
Oh, dat is wel goed.
Terwijl ik zeg, ik bel nu even met de pet op van lobbyist. Ik ben lobby spokeswoman cabaret, little theaters. En toen heb ik gevraagd wat ik moest doen om dingen die ik wilde aanbieden aan de minister en aan de Kamerleden die maandag gaan vergaderen, wat ik dan moest doen. En toen zei ze, nou, u kunt het opsturen. En dan gaf ze een postbus. Toen dacht ik, nee, want dan ga ik een USB-stick op de bus doen. Vind ik niet zo'n goed idee. Nee. Zei, kan ik het ook mailen? Ja, kan het ook mailen. Nou, kreeg ik een mailadres. En een telefoonnummer. En toen zei ze, dan raad ik u aan om als u het heeft gestuurd via de mail, dat u even belt. Dat u zegt, u heeft net een mail gekregen. Ja. Wilt u er alsjeblieft
even
naar kijken?
Achteraan zitten. En dan heeft ze echt het beginsel van het lobbyen, heeft ze je een beetje uitgelegd.
Ik denk het, ja. Dat is vandaag gebeurd.
Ja.
Ik voel me echt wel anders ook.
En dan ga je dat aanbieden.
Ja, en eigenlijk als ik het natuurlijk helemaal goed wil doen. Maar ik ben inmiddels ook wel... Ik ben ook bezig te helpen bij de groep 8 musical van mijn dochter. Dus dat mag niet ondersneeuwen, vind ik. Maar als ik het helemaal goed wil doen... moet ik natuurlijk eigenlijk als Merkel naar het Binnenhof donderdag... met de camera in de kielzog. Ja. En moet ik zeggen, nou, hallo allemaal, goedemiddag. Klein stukje cultuur brengen op de donderdagmiddag. Oh, kijk eens mevrouw van Engelshoven. En dan geef ik haar een iets Deutsch.
Ja, en dan moet je zorgen dat het SBS Show nieuws daarbij is.
Is zoiets, ja, ja. Precies. Ik heb al wel, ik ga vrijdag waarschijnlijk naar Op1. Ja, ik zeg waarschijnlijk, omdat ik echt niks wil. Ik ben ook wel eens afgebeld, hè?
Ja,
niet per se door Op1.
Niks jinxen.
Oh, is dat jinxen?
Ja, jinxen, dat je dan weer iets zegt en dat het dan niet doorgaat. Denk je, had ik het ook niet moeten zeggen.
Nee, dus waarschijnlijk zit ik vrijdag bij Op1. En het is natuurlijk ook weer handig als radiostations.
Maar
en...
Sanne, even over jouw kwaliteiten als lobbyer enzovoorts. Dus eigenlijk vind je van donderdag moet ik als Angela Merkel daar verkleed gaan staan.
Ja, dat zou natuurlijk het handig zijn, want dan kan ze echt niet meer om me heen. Want ik denk dat dat shownieuws...
Ja, het lijkt mij vreselijk gênant om dat te moeten doen. Maar goed, dat is ook jouw werk. Dus dat is
Nee, maar ja, het is mijn werk en bovendien...
Maar dan vind ik wel dat je dat moet doen.
Ja,
ik vind dat je nu echt eigenlijk niet meer terug kan. Je kan niet zeggen van eerst zo hoog opgeven van belang van de kleine theaters, dan deze simpele daad moeten doen. En dan zeggen van ja, maar donderdag lukt misschien niet.
Nou, ik... Ja. Maar ik doe wel alles, hè, de hele tijd. Mm-hmm. Ik zit aan dode paarden te trekken, je wil het niet weten. Ik heb me voorgenomen geen namen te noemen, maar dit zal ik nooit meer vergeten aan welk dode cabaretpaard ik allemaal heb lopen trekken. En dan moet ik ook nog, terwijl ik dat ook al heb gedaan. En het is mijn idee helemaal van redden kleine theaters. Hoewel ik ook heus wel weet dat er andere mensen zijn die theater willen redden. Maar dit doe ik. En dan moet ik ook nog, als Angela Merkel verkleed, dan moet ik waarschijnlijk in de trein alleen, als Angela Merkel eruit ziet, moet ik daar dan heen. Ja, tenzij iemand zo aardig is om me te rijden, moet ik dat dan ook weer regelen. Maar dan zit ik dus als Merkel in een auto, wat ook al...
Je hebt gelijk.
Als ik het echt goed wil doen, als ik all the way wil gaan, en dat wil ik eigenlijk wel. Ja, en natuurlijk, als shownieuws mee zou willen, ik zou het fantastisch vinden.
Je moet al die programma's bellen gewoon.
Dat ze echt, dat er opeens een soort van zo'n zoemende situatie
een haag
binnenhof,
van camera's.
Ja, dat die en dat ik dan echt dat ze niet om me heen kan. Want als de camera's opgericht zijn, kunnen politici niet chagrijnig overkomen.
Dat is het hele einde.
En dan zeg ik wil u alleen even niet schimmen. Een klein stukje opvoeding in de cultuur. En er is maandag een vergadering en dan heeft u het hele weekend om maar 5 clipjes te kijken. Want dat is wat ik haar geef, hè, de 5 clipjes.
Ja.
En een klein briefje met, zou u alstublieft dit mee willen nemen in de vergadering?
Ja.
Dat is wat ik moet doen, ja.
Is het niet het gevaar dat het dan weer in een soort de koddige hoek wordt getrokken? En dat
misschien wel.
En dat daarmee de, de ernst van de situatie ook weer een beetje wordt weggelachen.
Nou, als je dat denkt, dan ga ik dus niet als merk.
Nee, nou goed, we zijn het even aan het doornemen. Ja. De kunst van het lobbyen ben ik ook. Misschien kan de man van Milou Frenk er iets over zeggen, maar...
Ik had het nooit moeten zeggen, nou is het gewoon de wereld in, dat hij dat heeft bedacht. Ik had gewoon moeten laten bestaan dat mijn...
Nee,
dat
ik zit je te pesten. Nee, maar goed, ik ken de kunst van het lobbyen ook niet uit mijn hoofd.
Nee, maar ik denk dat in dit soort situaties is elke aandachtsvorm en aandacht, manier van aandacht trekken geoorloofd.
Ja.
Ik denk het echt. Er zijn echt zoveel sectoren die... En terecht ook, die ook willen dat er naar ze geluisterd wordt. Ja. En de hele horeca. Maar ik moet je zeggen, heel veel sectoren laten van zich horen. En het theater nauwelijks, vind ik. Ja. Valt me op. Ja. Dus ook mede daarom.
Ja. Wat een benarde situatie, hè?
Ja, vervelend, hè? Ja, het is echt
afgrijzelijk.
Kutty-kutty is het. Het is echt. Het is ook echt erg dat het echt is.
Ja.
Ja, dat het echt op de loer ligt, dat sommige dingen nou... En als ik dus alleen al aan theater Walhalla denk, dus
Walhalla
zijn er nog
meer.
Ja, Walhalla
is een ongelofelijke plek.
En het is zo leuk. Het is zo... Ik kom er altijd geïnspireerd vandaan. Het is er zo leuk. Ja. Dus ja, dat alleen al zou verschrikkelijk zijn. En daar moet je dan eigenlijk een soort van, nou ja, keer 50 of zo doen.
En al die steden en stadjes waar dat aan de hand is.
Waar gewoon ook. En ik merk heel vaak in de dorpen die dan alleen donderdag, vrijdag, zaterdag bijvoorbeeld programmeren. Dat er echt een hechte gemeenschap is van mensen die elkaar in het theater zien. Dus die drinken dan, weet je wel. Die werken door de week en die gaan een vrijdagavond met z'n allen cabaret kijken en een borrel drinken. Dat heeft ook nog een soort functie, weet je wel, daar.
Het is op alle manieren fantastisch dat het bestaat.
Ja, precies. En er worden overdag cursussen gegeven.
Het is gewoon... Te en, afgrijselijk om bij na te denken dat het allemaal er
dat
niet
dat
meer
weg
zou
vallen. En dan denk ik wel echt, als ik zie wat voor geld er omgaat in de wereld, dan denk ik met mijn simpele hoofd, die weinig weet van economie, maar toch wel een boerenverstand heeft volgens mij, laten we nou in godsnaam inderdaad deze periode aangrijpen om de boel anders te verdelen. Als je ziet hoeveel de man van Amazon verdient, of als je ziet, het is inmiddels
dat
een cliché.
Dat heeft hier niks mee te maken.
Nee, maar er gaat dus wel heel veel geld om in de wereld. Ja. En er gaat belachelijk veel geld om bij de hele rijke mensen.
Ja.
En bij de hele grote bedrijven.
Ik vond dat interview met Joop van den Ende vrij slap in de Volkskrant vandaag.
Ja, ik vond het een beetje onduidelijk. Ik vond het een beetje vaag.
Wat moet je weer nou van verwachten?
Maar wat ik wel interessant vond, was dat hij tegelijk heel vermogend is en dat hij echt heel veel weet van theater. Dat vond ik heel interessant. En toen dacht ik dus, eigenlijk moet ik contact met hem zoeken. Want hij wil ook natuurlijk dat theater blijft. Hij blijft een jongen die altijd heel veel van theater is blijven houden. En dan kan je ze smaken, je kan je van alles van vinden. Maar hij is een van de weinige mensen die heel rijk is geworden in Nederland door theater.
Ja, maar het is niet van niets dat hij ook heel rijk is geworden.
Nee, oké. Okay. Maar eigenlijk moet hij nu ook worden toegesproken door iemand als mij, of door de man van Milou Frenke, die mij influistert. Nee, niet wat dit betreft. Maar eigenlijk zou een gesprek tussen ons heel interessant zijn, denk ik. Van Joop, hij zegt echt hele interessante dingen over hoe lang, wat je nu zou moeten doen om het vol te kunnen houden. En ja, hij is in gesprek met allerlei fondsen. Toen dacht ik, ja, daar moet ik eigenlijk op aanhaken. Hij is gewoon met het Prins Bernhard Fonds en andere fondsen is hij in gesprek over hoe je dingen die dreigen voorgoed te sluiten, hoe je die erbij houdt.
Ja. Heb je nog steeds die 8:30 s'avonds kriebel? Of die soort implosie?
Nee, maar dat komt echt door de maand en het weer.
Omdat het nu einde seizoen voelt.
Ja, ik doe mijn laatste voorstellingen meestal op data. Dat je zelf al denkt, oh, ik zou liever buiten blijven. Dat zijn altijd de laatste drie.
Ja.
En dan eind mei ben ik altijd klaar.
Ja.
En dan heb ik meestal nog wel buiten optredens.
Dus nu als het zulk lekker weer is, dan voel je niet meer die kriebel van ik moet spelen.
Nee. Wat ook natuurlijk een heerlijk leven is.
Ja.
Ja. Maar dan heb je wel ook nog Bloemendaal. Heel fijn spelen. Caprera en het Vondelpark Openluchttheater. En opeens gaan de festivals ook steeds meer theater doen. Dus ik heb afgelopen 2 jaar Lowlands gedaan. Vond ik ook heel leuk trouwens. Gaat ook allemaal niet door. Ja.
Wat een kale wereld, hè, zo.
Het is een hele rare kale wereld, ja.
Ja. Ik hoop dat het goed komt, Sanne.
Dank je. Ja, ik hoop het ook. Ik ga nog even denken over donderdag, hoe ik zal gaan.
Ja, ik vind het sowieso goed dat je inzet.
Dankjewel.
Alles is goed eigenlijk wat je doet.
Nou,
niet wat jij doet, maar wat men doet.
Ja, precies. Ja, je moet. En ik merk ook wel, en volgens mij is dat bij veel mensen die in actie komen, het doet jezelf ook goed dat je wat doet. En hopelijk zet het wat zoden aan de dijk. Maar zo niet is het gewoon fijn om in ieder geval niet lijdzaam toe te zien hoe dingen verdwijnen.
Hoe het allemaal verwelkt en verdort en instort.
Ja.
Ja. Ik ben heel benieuwd in wat voor staat we je donderdag aantreffen.
Ik kan nu eigenlijk natuurlijk niet meer terug. Maar ik ga het echt nog even goed overdenken, want ja. Wat jij zegt is waar. Het moet ook niet te koddig.
Nee, het moet ook niet te grappig zijn, want zo grappig is het allemaal niet.
Nee, het is zeker. Nee, het is om te huilen.
Ja, het is om te huilen. Dankjewel, Sanne.
Graag gedaan. Jij bedankt.
Dit was Met Groenteman in quarantaine met Sanne Wallis de Vries. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maak deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt ons mailen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En geef ons vooral, want daar zijn we toevallig gek op, lekker veel sterretjes.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.